En ik heb een boodschap vandaag om te prediken. Zoals jullie weten ben ik aan het begin van het jaar gestart met een serie vanuit het Johannes-evangelie. Genaamd Ontmoet Jezus. En eigenlijk verklapt dat al het hele doel wat ik heb. Dat is namelijk om elke boodschap wat ik spreek vanuit het Johannes-evangelie je te brengen en te leiden naar een ontmoeting met Jezus. Zodat je meer van Jezus gaat zien, meer van hem gaat ontdekken. En hoe meer je van Jezus gaat zien, hoe meer je van hem gaat houden en hoe meer je getransformeerd en veranderd gaat worden en hoe meer je ook op hem gaat lijken. Amen. Zoals jullie weten hou ik ervan dat dit geen monoloog is, maar een dialoog is. Dus zo enthousiast als jullie zijn in de aanbidding, zo enthousiast mag je ook zijn tijdens de preek. Ik vind het prima als je gaat staan, gaat klappen, opstaan, met je pet zwaaien. Het maakt me niet uit. Maar ik geloof dat als we Gods woord horen en de manier waarop we naar een boodschap horen, dat dat ook een verandering kan brengen in de atmosfeer. Een verandering kan brengen in je eigen leven, maar ook in Gods huis. Want God beantwoordt altijd geloof en verwachting. Wonderen vinden niet plaats waar ze nodig zijn. Wonderen vinden plaats waar ze worden verwacht. Dus is er verwachting vandaag in het huis? Ja? Oké. Ik heb het idee dat we nog een beetje met de warming-up bezig zijn, maar we komen er wel. Hey, we gaan verder waar we gebleven zijn, deel 6 vandaag. En we vorderen al aardig, we zijn al in hoofdstuk 2 van Johannes. Dus je mag een moment opzoeken, Johannes hoofdstuk 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 13. Vanaf vers 13. Johannes 2, vanaf vers 13. En ik ga vandaag lezen vanuit de basisbijbel. Dus die zullen we ook laten zien vanaf het scherm vandaag. En ik weet niet wat er bij jou boven staat, maar hier bij mij, boven de basisbijbel, boven dit stuk staat: Jezus jaagt de verkopers de tempel uit. Maar eigenlijk kennen we dit stuk veel beter als de tempelreiniging. Ik denk als je een herziende statenvertaling hebt of een MBG-vertaling, ik weet niet wat er boven staat bij een MBV, zal erbij staan de tempelreiniging. Johannes 2 vanaf vers 13, ik ga lezen. Het was bijna de tijd van het Joodse paasfeest. Daarom reisde Jezus naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Hij ging naar de tempel. Iedereen zegt tempel. En hij zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touw een zweep. Daarmee joeg hij hem met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tegen de duivenverkopers zei hij: ga weg! En neem al je spullen mee. Jullie hebben van mijn vaders huis een markt gemaakt. Toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de boeken staat: voor uw huis zal ik alles willen doen. Vers 18. De Joden zeiden tegen hem: hoe durft u dit te doen? Bewijs maar eens dat u dit mag. Jezus antwoordde: breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. De Joden zeiden: het heeft 46 jaar gekost om deze tempel te bouwen. Zou u dat dan in 3 dagen kunnen? Maar met die tempel bedoelde hij zijn lichaam. Later, toen hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit had gezegd. En daarom geloofden ze toen de boeken en wat Jezus had gezegd. Ik noem deze boodschap vandaag de tempelreiniging. Het is geen hele toffe titel, geen clickbait. Niet iets waar je veel views mee kan winnen op YouTube, maar kwam niet verder dan eigenlijk de boodschap te beschrijven als dit. En ik denk dat we tijdens de boodschap, dat dit steeds meer ontvouwen gaat worden, is wat het betekent dat Jezus de tempel reinigt. En Heer Jezus, zo zijn we hier vandaag. En ik bid hier voor zo'n geloof in ons midden. Zo'n verwachting. Een honger en dorst naar meer van u. We hebben u zo nodig. En Heer Jezus, ik nodig u uit om vandaag te spreken. Heer, ik bid, Heer, dat we onze geestelijke ogen zullen openen. Heer, we nodigen u uit, Heer, om onze geestelijke oren te openen. En we stellen ons hart open. Heer, laat u zelf zien. Misschien ben je hier vandaag en weet je niet echt of je een christen bent en wat je wel en niet gelooft. Maar op het moment dat je openstaat en zegt: Jezus, als u echt bestaat, laat u zelf zien. Bid dan dat gebed. Jezus, wilt u uzelf laten zien aan mij. En Heer Jezus, zo dank ik u dat u deze boodschap neemt. En een boodschap heeft heel persoonlijk voor zoveel vandaag. Want u wilt de tempel reinigen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Johannes hoofdstuk 1. Dat is de plek waar Jezus op het toneel verschijnt. En als Jezus op het toneel verschijnt, we hebben, ja, ik heb er de tijd genomen, heb ik al gezegd, om erover te preken. Jezus wordt dan gedoopt. En als Jezus gedoopt wordt en hij staat op, dan gaat de hemel open, de Heilige Geest komt op hem. En als Jezus gedoopt is, dan begint hij zijn eerste discipelen, zijn eerste volgelingen, begint hij te verzamelen. Wat we zien aan Jezus is dat hij uitnodigend is. We zien dat hij gastvrij is. We zien dat hij persoonlijk is. En het eerste wat Jezus doet volgens Johannes en wat hij beschrijft is dat ze met elkaar, eigenlijk met die eerste volgelingen, dat ze naar een bruiloft gaan te Kana. En die bruiloften in die tijd waren heel anders dan hoe wij dat tegenwoordig doen. Bruiloften duurden gemiddeld zo'n 7 dagen. Een bruiloftsfeest was 7 dagen. Een hele week zet iedereen alles apart om te feesten. En Jezus nam tijd om te feesten. En ik hou ervan om te bedenken dat Jezus de party animal was op dat feest. Dat hij ervoor zorgde dat ze gingen rijdansen en springen. En dat hij het feest gaande hield. En dat hij de sfeer erin bracht. En eigenlijk is dat ook echt wat Jezus doet. Want zijn eerste wonder wat Jezus verrichtte, was water veranderen in. Dus hij zorgde ervoor dat het feest niet stopte, maar door kon gaan. Dus als we kijken naar wat zien we qua portret van wat Jezus, van hoe Jezus beschreven wordt en geschilderd wordt door Johannes, dan zien we dat we maken kennis met Jezus als dat hij goddelijk is, dat hij goed is, dat hij persoonlijk is en dat hij een voorziener is, want hij voorziet in de nood op die bruiloft in Kana. En dan zijn we bij Johannes hoofdstuk 2, vers 13. En dan opeens lezen we over de scène die we zojuist hebben gelezen. Dan beschrijft Johannes deze gebeurtenis. En zie je het voor je? Ik ben wel een beelddenker, dus ik zie wel dat Jezus daar binnenkomt op dat tempelplein. En hij vindt daar touw of er ligt touw en hij pakt dat touw en hij maakt er een zweep van. Jezus, wat doet u nu? Hij maakt er een zweep van en hij begint huis te houden op dat tempelplein, niet normaal. Het was het Joodse paasfeest. Dat betekende dat van over de hele wereld Joodse families kwamen, heidenen kwamen om daar te aanbidden. En het was vol dat tempelplein en Jezus begint daar de tafels omver te gooien, het geld van de tafels af te vegen en hij zorgt ervoor dat het hele plein wordt leeggeveegd. Dat je denkt, is dit Jezus? Of is dit Jean-Claude Van Damme met kickboxer? Of Steven Seagal met Aikido? Of Black Belt Chuck Norris, de Karate Kid? Jullie weten gelijk wat voor films ik keek toen ik opgroeide. Dat je denkt, kijk ik hier naar Jezus? Is dit Jezus? En ik denk vaak in onze westerse maatschappij hebben we een soort van vreemd theologisch beeld ontwikkeld van wie Jezus was. Alsof Jezus een langharige hippie was met sandalen aan, die over de groene heuvel speelde met de jonge kinderen met een schaapje onder zijn arm. En het was allemaal heel soft en allemaal heel zwak en ik voel dit en ik voel zus. Als we hier kijken naar Johannes 2, dit is ook Jezus. Jezus is ook een sterke man. Jezus is een man die onverschrokken stond op dat tempelplein. Hij deinsde niet terug. Hij was niet geïntimideerd. Hij ging niet in de verdediging. Hij ging in de aanval. En ik bedoel, dit waren mannen die verdienden hun geld hier. Die zorgden voor geld op de plank voor hun gezinnen. En we zien dat Jezus daar opstaat, dat hij zijn plek neemt, dat hij zich niet laat intimideren. En al deze mannen, geen enkele man kan stand houden tegen Jezus. Dus in Johannes 1 of Johannes 2, op de bruiloft te Kana, maken we kennis met zijn voorzienigheid. En hier maken we kennis met zijn autoriteit. We vinden in de tempelreiniging, zien we de autoriteit van Jezus. Jezus is het offerlam, de voorziener. Die heeft voorzien door zijn offer. En Jezus is de leeuw van Juda die brult, die de strijd aangaat, die vecht, die niet opgeeft, maar die overwint. Hij is de leeuw van Juda. En ik vraag me af, is er hier iemand dankbaar voor de leeuw van Juda in zijn leven? Is er hier iemand dankbaar dat hij brult, dat hij strijdt, dat hij vecht voor jou? Dat hij de wortel van David is? De leeuw van Juda. En dat is wat we vinden in Jezus hier in Johannes hoofdstuk 2. Je zegt, Mark, waarom was Jezus zo opgewonden? Waarom was hij zo intens? Waarom was hij zo vurig? Waarom was hij zo gepassioneerd? Waarom was hij zo fanatiek? Goeie vraag. Want dat is allemaal wat we zien van Jezus in deze scène, in dit moment, in wat hij doet. Zijn discipelen, moet je je voorstellen dat je een discipel bent, die stonden vol verbazing te kijken. Die dachten, wat doet Jezus? En dan zegt de Bijbel, zegt Johannes in vers 17, toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de boeken staat, voor uw huis zal ik alles willen doen. Dit is zo'n tekst die ik wel 100 keer kan lezen. Het is een verwijzing naar Psalm 69, vers 60, waar David dit zegt. Maar eigenlijk zei David dit profetisch en bracht Jezus dit in vervulling. Dit zijn eigenlijk de woorden van Jezus. En Jezus zegt, voor uw huis zal ik alles willen doen. Alles. Ik zal alles willen doen voor uw huis. In de MBG-vertaling staat, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Hoe ziet dat eruit? Het is zoveel liefde. Het is zoveel passie. Het is zoveel ijver dat het hem verteert. Het is tot in zijn botten. De herziende Statenvertaling zegt, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Wat een krachtterm. Zou ik alles willen doen? De grote vraag is hier, waarvoor zou Jezus dan alles willen doen? We lezen het hier direct in de tekst. Voor zijn huis. Voor zijn huis heeft hij die passie, die ijver, dat het hem verslindt, dat het hem verteert, dat hij er alles voor zou willen doen. Voor uw huis. Wat is zijn huis? Waar bevindt Jezus zich op deze plek? Praat tegen me. De tempel. Dat zie je. Jezus is in de tempel, het huis. En zegt, daar zou ik alles voor willen doen. De tempel was een hele indrukwekkende plek. Vanaf de tempel was gelegen op een heuvel. En vanaf de tempel kon je eigenlijk de hele stad Jeruzalem zien liggen. En de tempel was de plek waar dus Joden van over de hele wereld naartoe kwamen voor de belangrijke feesten. Het was de plek waar ze God aanbaden. Het was de plek waar ze hun offers brachten. Het was de meest heilige plek. Het was de plek waar ze geloofden dat God verbleef. En als we kijken naar de tempel, dan realiseren we ons dat de eerste tempel 1000 jaar eerder was gebouwd dan wat we zojuist lezen. Het was de tempel van Salomo. Salomo bouwde een tempel 1000 jaar eerder. En de tempel van Salomo was onvoorstelbaar. De hele wereld kwam naar de tempel toe omdat die zo ontzagwekkend mooi was. En in die tempel was de ark. En in die ark, in het heilige der heiligen, we hebben het net gezongen dat we daar komen. Daar was de Shekinah-glorie. Daar was de gemanifesteerde aanwezigheid van God. Ze geloofden, daar woont God. Dat is zijn verblijfplaats hier op aarde. En Babylon, de Babyloniërs, die plunderden de hele tempel. En de tempel van Salomo werd vernietigd. 515 voor Christus was het Zerubabel die opnieuw de tempel opbouwde. Wat we kennen als de Tweede Tempel. En de Tweede Tempel was niet zo glorieus als de Eerste Tempel. En in de tijd van Herodes de Grote zorgde ervoor dat die tempel, die Zerubabel had gebouwd, dat die mooier werd, dat die vernieuwd werd, dat die indrukwekkender werd. En we lezen hier dat die bouw al iets van 46 jaar aan de gang was, tot het moment dat we zojuist lezen. Historici vertellen ons dat die Tweede Tempel en het werk wat Herodes de Grote daaraan deed, ervoor zorgde dat dit een van de allermooiste gebouwen was van het hele Romeinse Rijk. Herodes de Grote investeerde daar enorm in. En dat was de plek waar Jezus hier was. De heidenen mochten niet in het heilige komen. Ze mochten niet in het heilige der heiligen komen. Zij mochten alleen maar komen op het tempelplein. Dat was de plek waar niet-Joden mochten komen. Dus wat er gebeurt, en als je dit leest, de implicaties zijn dat het eigenlijk moeilijk werd gemaakt, bijna onmogelijk werd gemaakt voor heidenen om te bidden in de tempel door al die geldwisselaars en door alle verkopers en door alles wat daar omheen gebeurde. Blijf bij me, we komen ergens uit. In de andere evangeliën lezen we ook over een tempelreiniging. Die tempelreiniging vindt niet plaats aan het begin van Jezus' bediening, maar juist aan het einde van Jezus' bediening. En we zien daar eigenlijk eenzelfde vergelijkbare scène. En bijbelleraren weten niet precies of het nou dezelfde tempelreiniging was of toch een andere tempelreiniging. Maar we zien daar dat Jezus de tempel reinigt en dan zelf begint te spreken. En dan zegt Jezus, mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Markus 11, vers 27 is een van de versen waar dat staat. Dat is een heenwijzing van heel veel teksten in het Oude Testament, waar datzelfde beschreven staat. Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Interessant is dat Jezus dit zegt. Mijn huis, dus de tempel, zal een huis van gebed zijn, een huis van aanbidding zijn voor alle volken. Nu, Johannes hoofdstuk 4. In Johannes hoofdstuk 4 zien we dat Jezus een vrouw ontmoet, een Samaritaanse vrouw, bij de put. En ze hebben een gesprek. En ze hebben een heel boeiend gesprek. En het gaat een beetje van poem, 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 alle kanten op. En opeens begint die vrouw te spreken over de plaats van aanbidding. En dan zegt ze, ja, God aanbidden op de berg of in de tempel. En weet je wat Jezus dan eigenlijk zegt? Jezus zegt, bottomline, het gaat er niet meer zozeer uit welke locatie je bidt, de plaats waar je bidt. Maar het gaat om het hart en de houding waarmee je God aanbidt. Johannes 4, vers 23 en 24. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden. De Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Dit is jouw roeping. Dit is voor jou. Dit is voor ons als collectief. Je zegt, Mark, waarom vertel je dit? Jezus vol ijver voor zijn huis. Voor zijn huis zou hij alles willen doen. Hier zegt Jezus, ja, die locatie maakt niet zo uit. Het is belangrijker het hart waarmee je bidt. 70 jaar na Christus, weet je wat er gebeurt? Die tweede tempel wordt vernietigd. Wordt met de grond gelijk gemaakt. Ik zou wel een geschiedenisles willen geven, maar ik houd het heel kort. De Zeloten waren in opstand. De Zeloten was een groepering uit de Joden. En ze kwamen in opstand. Ze waren een soort van een groepering die wilde gaan voor de vrijheid van Israël. En ze vochten en ze vochten. En Rome stuurde allemaal soldaten. En er was een opstand. En Rome was zoveel manschappen hadden ze dat ze gewoon de hele stad uithongerden en vervolgens bezetten. En de hele tempel werd met de grond gelijk gemaakt. Niets bleef ervan over, alles werd geplunderd. En het enige wat we nog kennen van de tweede tempel is de Westmuur, oftewel de Klaagmuur. Dat je denkt, Jezus was u. Bent u zo vol ijver en vol passie en zo vurig en zo intens over een gebouw wat er niet eens meer bestaat? Of is er meer? Is er hier ook iets anders aan de hand? Het is profetisch. En om uit te leggen en te vinden waar dit echt over gaat, moeten we gaan naar Johannes hoofdstuk 14. En je mag opzoeken Johannes hoofdstuk 14. En ik ga een aantal teksten lezen. Johannes hoofdstuk 14, vers 19. Maak je klaar. Dit is te gek. Peter? Johannes 14, vers 19. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Wauw, alleen dat statement. Ik zou er wel een liedje over kunnen schrijven. Want Jezus leeft en ik zal leven. Oké, vers 20. Op die dag. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben. Dus Jezus zegt, ik zal in mijn Vader zijn. En u in mij. Hè? Dus wij in Jezus. En let op wat er daan staat. En ik in u. Jezus zegt, ik zal zijn in u. Weet je wat dit betekent? Hij maakt woning in ons hart. Zijn verblijfplaats, dat zijn wij. Johannes 14, vers 23. Ik lees vanuit het boek. Jezus antwoordde hem, als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden. En samen zullen wij bij hem komen wonen. Weet je wat dit zegt? Nieuw Testamentisch is de tempel, dat ben jij. Het huis van God ben jij. Jij bent de tempel van God. Jij bent het huis van de Vader. Jij bent de plaats waar Jezus en de Vader samen woning maken. Jij bent de verblijfplaats van zijn glorie. Jij bent het vertrek van zijn heerlijkheid. Hij woont in jou. En zoals Jezus en God woonden in de ark en zijn woning daar maakte en zijn gemanifesteerde aanwezigheid daar was, zo in het Nieuw Testament die zegt hij, ik woon en leef in jou. Mijn huis, dat ben jij. Ik woon aan de binnenkant van jou. Je bent heilig. Je bent apart gezet. En mijn plaats, mijn woning, mijn huis is jouw leven, is jouw hart. Is er iemand die God dankbaar is dat Jezus in je woont? Jij bent zijn huis. Jij bent de tempel. En als we dan lezen in Johannes 2 wat dit betekent, als die discipelen daar staan en dit opschrijven in de Bijbel. Een passie voor uw huis. Voor uw huis zal ik alles willen doen. Voor wie zou Jezus alles willen doen? Voor jou. Voor wie is hij vol ijver ontbrand? Voor jou. Wat verslindt hem? Jij. Wat verteert hem met vuur en liefde en bewogenheid? Jou. Op het moment dat jij gebonden bent, op het moment dat er pijn is, op het moment dat er gebrek is, dan wil hij komen in jouw tempel vrijzetten. Dit is waar de reiniging over gaat, mensen. Dat Jezus zo gepassioneerd is over jou en over jouw leven. Dat hij wil komen in jouw tempel en woning wil maken. En het wil maken tot een plaats van vrede en aanbidding. Ik spreek niet tot je hoofd, maar ik spreek tot je geest, zodat het tot leven komt vandaag. Hij wil je tot leven brengen. Jij bent een tempel van God. Je bent apart gezet. Je bent een koninklijk priesterschap. Zijn passie is voor jou. Zijn ijver is voor jou. Zijn liefde is voor jou. Zijn goedheid is voor jou. Zijn bril is voor jou. Zijn strijd is voor jou. Zijn gevecht is voor jou. De Bijbel zegt dat hij bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader. Jezus op dit moment is in de hemel en hij is in jouw hart. Hè, hoe kan dat? Hij is overal. En de Bijbel zegt dat hij bidt en pleit voor ons daar. Hij is zo vol liefde voor jou. Hij houdt zoveel van jou. En als je dan beseft dat jij een tempel bent, dat jij een huis bent van God, wat betekent dat dan voor jouw leven, voor mijn leven, voor onze levens? Markus 11, vers 27. Want mijn huis, wat bedoelt Jezus daarmee? Mijn huis, dat ben jij. Dat zijn wij. Want mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Hey, dus wat is ons leven bestemd om te zijn? Een huis van gebed. Een huis van aanbidding. Jezus zegt, als je van mij bent en ik woon in jou, wil ik dat jouw leven een huis is van aanbidding. Dat jouw leven helemaal doordrenkt is van gebed en aanbidding. Dat jij helemaal apart gezet bent en toegewijd bent aan mij. Daarom kan je geen lauwe, halfslachtige christen zijn. Omdat Jezus zegt, als ik in jou woon, wil ik dat jij vol bent van aanbidding. Dat ik de kern ben van jouw obsessie. Dat je dag en nacht bezig bent met mij en aanbidding en gebed. Want dat is wat mijn geest in jou opwekt. Dat is wat hij wil doen. Jezus aanbidden. Jezus centraal brengen. En hier staat ook, hè, mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Dus dat betekent dat je zo overstroomt van aanbidding en gebed en van heiliging en de aanwezigheid van Jezus. Dat het zal zijn voor alle volken, dat mensen naar jou toe zullen komen om God te aanbidden en te vinden. Omdat je een getuigenis bent van wie hij is. Jij bent een tempel en je bent een huis van gebed. Als we deze tekst volgen, Johannes 14, Dan komen we op een gegeven moment uit in vers 27. En ik geloof, de Heilige Geest heeft me erbij stilgezet in de voorbereiding. Ik zei, Heer Jezus, wat wilt u dan dat we zijn? Een huis van gebed, Johannes 14, vers 27. Jezus zegt, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Dit is wat Jezus wil doen. Hij wil vrede brengen in jouw hart. Daar waar beroering is, daar waar ontmoediging is, daar waar slapeloosheid is, daar waar angst is, daar waar twijfel is, daar waar ongeloof is, daar waar ziekte is, daar waar pijn is, daar waar gebrek is, daar waar moeite is, daar waar bitterheid is, daar waar verharding is. Jezus wil vrede brengen. Hij wil vrede brengen. Jouw deel, Gods belofte voor jou, is een vrede die alle verstand te boven gaat, die de wereld niet geven kan. Dit is zijn belofte. Dit is wat voor ons is als tempels van God, als huizen van de Vader. Amen. De band mag naar voren komen. En mijn persoonlijke vraag, die ik aan jou wil stellen is, als Jezus vandaag zou komen lopen op jouw tempelplein en hij wandelt jouw leven in, wat treft hij aan? Wat vindt hij daar? Wat is er in jouw hart? Wat is er in jouw leven? Wat als hij het tempelplein van jouw leven op komt lopen? Is er die boosheid? Is er die wrok? Is daar die jaloezie? Is daar dat ongeloof? Is die ontmoediging? Is die verslaving daar? Is die ziekte daar? Wat treft Jezus aan als hij komt op jouw tempelplein? En hij komt op jouw tempelplein met zijn ijver, met zijn passie, met zijn liefde. Wat heb je toegelaten? Wat is er binnengekomen? Wat heeft zijn plaats genomen in jouw leven? Wat er eigenlijk niet hoort. Als dit het tempelplein zou zijn van jouw leven, wrok zijn plek genomen, bitterheid, boosheid naar mensen om je heen, mensen die je hebben pijn gedaan, is wrok gaan zitten met zijn stoel, of is het ziekte? Jezus houdt niet van ziekte. Overal waar Jezus komt en waar Jezus verschijnt, zien we dat Jezus ziekte geneest. Hoort ziekte in ons huis? Ik kan niet anders concluderen dat als ik Gods woord lees en het hart van Jezus, dat ziekte geen onderdeel hoort te zijn van ons tempelplein. Maar het heeft zijn plaats genomen. Het is daar. Wat is het voor jou dat plaats heeft genomen op jou, in jouw leven? Op jouw tempelplein? Is het ongeloof? Je komt er zoveel jaren in de gemeente. Je hebt zoveel meegemaakt. Je bent zo teleurgesteld. En terecht. Want elke keer toen je hoopte, elke keer toen je verlangde, elke keer dat je dacht, nu gaat het gebeuren. God, u kan me ervan vrijzetten. U kan die verslaving genezen. God, u bent een wonderwerkende God. Toen gebeurde het niet. En nu is ongeloof gaan zitten op jouw tempelplein. Misschien is het angst. Nachten zijn donker. Je durft niet meer in de lift te stappen. Niet meer in de bus. Niet meer door een tunnel te rijden. Misschien angst voor de dood. Angst om een stap te maken. Je zit al zo lang bij diezelfde werkgever. Maar je durft het comfort niet achter te laten. Je bent vervuld van angst en je leven is kleiner en kleiner geworden. Terwijl God heeft een leven voor jou bestemd wat groter en groter wordt. Misschien heeft leugen plaatsgemaakt in jouw leven. Dingen die je over jezelf bent gaan geloven. Dingen die je tegen jezelf bent gaan zeggen. Die niet in harmonie zijn met wat Gods woord en wat Jezus zegt over jouw leven. En het heeft plaatsgemaakt in jouw leven. Misschien leugens, omdat je een dubbel leven leidt. Je zit vandaag in de kerk. Maar je denkt, als de mensen zouden weten wie ik echt ben en wat ik echt doe. En je leeft een dubbel leven. Er is leugen plaatsgenomen in je leven. Misschien is het geldzucht. Je bent zo vol van geld, net zoals die geldwisselaars. Dat in plaats van dat je vertrouwen stelt in je toekomst door God, ben je continu zelf bezig om te hosselen en voor jezelf te voorzien. En eigenlijk probeer je onafhankelijk te zijn. Terwijl Jezus zegt, ik wil dat je afhankelijk bent van mij. Ik wil dat je mij vertrouwt. Stop met zorgen maken. Laat het geldzucht achter je. Het zal je nooit vervullen. Het zal je nooit de bevrediging geven. Je zal er nooit een sterkere identiteit krijgen door krijgen. En ik spreek tot de mannen. Door de dingen die je om me heen krijgt. De materie, geld vervult niet. De enige die vervullen kan, zoals niets dat kan, is Jezus. En ik las dit gedeelte, kerk. En ik las hoe Jezus daar op die tempel was. Op dat tempelplein. En ik dacht, wat is Jezus eigenlijk aan het doen? Hij reinigt de tempel. Alsof hij een schoonmaak houdt. En ik las dat en ik dacht, het lijkt wel of het een bevrijdingssessie is. Hoor dit. Johannes 2, vers 14. Hij ging de tempel. Hij ging naar de tempel en zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touw een zweep en daarmee joeg hij hem met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide hij op de grond. En de tafels keerde hij om. Hij keerde ze om, zei ik. Oeh, dit voelt goed. En tegen de duivenverkopers zei hij, ga weg en neem al je spullen mee. Jullie hebben van mijn huis, van mijn vaders huis, een markt gemaakt. Zie je de autoriteit van Jezus? Zie je waarmee Jezus spreekt en komt? Hij zegt, ik ben gekomen om je vrij te zetten, zodat je een huis van aanbidding zal zijn. Zodat je een huis van gebed zal zijn. Zodat er vrijheid zal zijn in jouw leven. Galaten 5 vers 1 zegt, ik heb jou vrijgemaakt zodat je in vrijheid zal leven. Hij heeft voor ogen voor jou dat jouw tempel is gereinigd. Dat het schoon is. Dat het vol is van de Heilige Geest. Dat het vol is van zijn vrede. En van zijn vreugde en van zijn heerlijkheid en zijn blijdschap en zijn goedheid. Nu. Vandaag, heel simpel. Als je zegt, Jezus, ik heb uw vrede nodig. Ik wil meer van uw vrede. Reinig mijn tempel. Voor sommigen vandaag hier is het vandaag tijd om je te bekeren van een aantal dingen in je leven. Om het los te laten. Je leeft een halfslachtig leven. En het is tijd dat je opnieuw je leven overgeeft aan Jezus. En zegt, gooi de tafels omver in mijn leven. Ik keer ze om. Jezus, neem uw plek opnieuw in mijn leven. Vervul mijn huis. Voor anderen is het vandaag dat je worstelt met ziekte en gebrek en pijn. En je zegt, ik voel niet en ik ervaar niet de vrede en de overvloed die Jezus voor mij heeft. Als je zegt, Jezus, reinig mijn tempel. Wil je dan een moment op je benen gaan staan en zeggen, Jezus, als ik kijk naar mijn tempel, reinig mij. Reinig mij. Ik zou de eerste zijn vandaag om te gaan staan en ik sta al. Reinig mij. Reinig mij. Reinig mij. Reinig mij, Jezus. Maak me schoon. Haal al die dingen weg uit mijn leven. Maak me nieuw. Verander mij. Ik wijd me toe, Jezus. Ik wil dit achterlaten. Het hoort niet bij mij. Ik richt me op u, Jezus. Laat me meer op u lijken. Al die tafels, al die stoelen. Al die afleidingen. Ik laat het los. Ik gooi het omver. Jezus, gooi die tafels omver in mijn leven. Jezus, veeg het van mijn tafel weg. Maak mij schoon. Reinig mij. Heilig mij. Ik wil leven voor u. Jezus, ik wil zijn als een levend offer. Sommigen van jullie zitten nog